Yum Sabi, that no no there, ye Arki Radio de Leon.
Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op city, alleen op strak. Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
De Leon.
The Power Station. The Power Station.
In Amsterdam.
Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.
Amore Biggie, Hot Summer Boottocht is de Hot Summer Boottocht van de Gentleman Party Service. Zondag 30 augustus 2026. De grootste boottocht van 2026. Instap 3 uur, afvaart 4:30. Terugkeer 10 uur 's avonds met Corona Band. Sabaku, Big Time, DJ Faceface en MC Sidley. De hotste VIP aanwezig. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Zondag 30 augustus, Hard Summer Boottocht.
Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
You sabi that no there? Ye Arki Radio de Leon.
Suriname, amore sweet kondref grondappel. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kaziko Masters met Kolibri. Radio De Leon, meeswinger van de maand juli.
Mama nami kolabri, Udu nami kolabri, Siti nami kolabri,
Ya kolabri, Ya
Siti nami kolabri,
Ya kolabri, Ya
Mama nami kolabri,
Ya kolabri, Ya
Siti nami kolabri. Nami colabri,
ya, colabri, ya.
Mi panna mi colabri,
ya, colabri, ya.
Anche nami colabri,
ya, colabri, ya.
Tutto gli ami colabri,
ya, colabri, ya.
Mi tinki,
ya, colabri, ya.
Nanga you tinki,
ya, colabri, ya.
Anasrevi,
ya, colabri, ya.
You mak tu saiwani,
ya, colabri.
You mag rij bij Sigri,
ja, Colabria.
You mag bij Kruku,
ja, Colabria.
Nami Colabri,
ja, Colabria.
Udu nami Colabri,
ja, Colabria.
Loma nami Colabri,
ja, Colabria.
Emi nami Colabri,
ja, Colabria.
Ufos nami Colabri,
ja, Colabria.
Marta nami Colabri,
ja, Colabria.
Nami colabri,
ya colabri,
ya. Nami colabri,
ya colabri,
ya. Loma nami colabri.
Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kaseko Masters met Colabri.
Ya colabri, ya.
Nami colabri, Uma nami colabri. Nami colabri, Siti nami colabri, Uma nami colabri,
Roma nami colabri ba, Udu nami colabri ba, Siti nami colabri ba, Siti nami colabri ba.
Nina Erna, Agnes de Lesle, mi e Archie, Radio de Leon, alla Frida, Jasona Becoisi, enum Archie tu.
Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki Radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.
Welkom in jouw eigen wereld.
Feel the vibes. Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. Radio no no de. Walos ma eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.
Het NCDR. Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme. Ik neem u mee naar een bijeenkomst gehouden op donderdag 18 juni 2026. Hier volgt het eerste deel. In een samenleving die steeds sneller polariseert, groeit de vraag, wat is mijn rol? Grijp ik in of kijk ik weg? Beweging ontstaat pas wanneer iemand richting kiest. Precies daar, op het snijvlak tussen woord en daad, van overtuiging en handelen, ontmoeten wij elkaar. Op donderdag 18 juni 2026 organiseerde de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, het NCDR, het vierde Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme in Nieuwegein. Ivan Levin was aanwezig met twee petten, Radio de Leon en als voorzitter van de Federatie Afro-Diaspora Netwerk. Er waren een aantal deelsessies over discriminatie, anti-zwart racisme, de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, het koloniaal en slavernijverleden, institutioneel racisme, discriminatie in de jeugdbescherming en een open dialoog met Philomena Asset. Ik heb een keuze gemaakt, één om bij natuurlijk het koloniaal en slavernijverleden aanwezig te zijn. Daar was onder andere mevrouw Dr. Berry Biekman, een van de gastsprekers, en Jessica de Breu. En ik was aanwezig bij de sessie Discriminatie in de Jeugdbescherming. En daar wil ik u het een en ander over laten horen. Luistert mee naar een impressie van de werkgroep Discriminatie in de Jeugdbescherming. En daar komen een aantal mensen aan het woord. En die mensen zijn: de discussie werd geleid door Iris Sportel, met wie ik aan het begin van dit programma een kort vraaggesprek heb. Luistert u mee, beste luisteraars.
Maar waar gaat deze sessie over? En wat doen jullie met de uitkomst?
Ja, wij houden vandaag een sessie over racisme in de jeugdzorg en in de jeugdbescherming. Dat doen we omdat we uit al verschillende onderzoeken weten, nou, toch aanwijzingen hebben dat echt een probleem is. Dat horen we ook gewoon van mensen. Is ook eigenlijk heel logisch dat het een probleem is, want in het buitenland is daar veel meer onderzoek naar en die laat dat ook zien. En wij zijn natuurlijk als Nederland geen uitzondering. Waar het in Nederland echt nog aan schort, is gewoon een stevige aanpak. En wij hopen dat met deze sessie we toch wat meer mensen kunnen vinden, binden, die met ons hierop aan de slag willen. Want ja, je ziet toch dat er nog weinig draagvlak, vooral binnen jeugdzorginstellingen zelf, is. Het komt wel steeds meer, heb ik de indruk. Maar we willen het gesprek hier ook echt over normaliseren. En niet alleen uiteindelijk blijven hangen in rek. Vandaag komen verschillende oplossingen ook in beeld. Waarop we ook hopen dat mensen die gaan delen, dat de politiek die ook gaat delen, dat de NCDR misschien dat gaat.
Maar dat komt omdat dat het laatste jaar is dat die cijfers nog uitgesplitst worden naar gezinnen met een zonder migratieachtergrond, met een westerse migratieachtergrond en een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is een heel problematische indeling. Maar omdat het vandaag over discriminatie en racisme gaat, wil ik die toch graag laten zien. Want daar zit een verschil in. Dus dit zijn alle kinderen en jongeren onder de 18 in Nederland. Dus zo'n 72% daarvan heeft geen migratieachtergrond. Iets van 9% heeft een westerse migratieachtergrond. En iets van 19% heeft wat ze een niet-westerse migratieachtergrond noemen. Dit zijn alle kinderen met een ondertoezichtstelling. Alle kinderen en jongeren. Daarvan zie je, 67% heeft geen migratieachtergrond. Iets van 10% een westerse migratieachtergrond. En ruim 23% een niet-westerse migratieachtergrond. Van die kleine groep zitten er dus meer met zo'n ondertoezichtstelling. Dit zijn de kinderen en jongeren met een voorlopig OTS. Dat is een spoedmaatregel. Dat gebeurt als er zich echt een noodsituatie voordoet en er per direct kinderen bij hun ouders weg moeten. En dan krijgen die een voorlopige uitspraak totdat er tijd is om dat bij de rechtbank op zitting te laten komen. Dat is dan een paar weken later. In die spoedgroep is nog maar iets meer dan de helft heeft geen migratieachtergrond. Zo'n 13% een westerse en 36% een niet-westerse migratieachtergrond. Die zijn hier dus oververtegenwoordigd. Er zitten er veel meer in die categorie. Daarbij zijn er nog wel verschillen tussen achtergronden, nationaliteiten. Bijvoorbeeld Turks-Nederlandse jongeren zijn juist minder vaak. Die zit er hier minder vaak in. Bijvoorbeeld Antilliaans-Nederlandse kinderen en jongeren krijgen juist relatief vaker zo'n kinderbeschermingsmaatregel. Helaas hebben we dit niet voor uithuisplaatsingen. Dit zijn wel eigenlijk allemaal uithuisplaatsingen. Kijk ook even naar Isabel. Maar hier heeft een deel een uithuisplaatsing, een deel niet. Dus ik kan niet zeggen hoe die verhoudingen daar zijn. Oké, nou. Dus er is vaak een oververtegenwoordiging. Er zitten meer mensen met een migratieachtergrond in deze groep dan je zou verwachten op basis van wat er in de algemene bevolking is. Dat is een internationaal probleem. Dat probleem zien we niet alleen in Nederland. En in heel veel landen, in elk geval heel veel westerse landen, van andere landen weten we, zijn die cijfers minder duidelijk, is er een oververtegenwoordiging van minderheidsgroepen. In Nederland zijn dat vooral dus mensen met een migratieachtergrond, of die niet-westerse migratieachtergrond. In de Verenigde Staten zijn dat zwarte Amerikanen. In landen met een groep oorspronkelijke inwoners, denk aan Canada, Australië, maar bijvoorbeeld ook Denemarken met oorspronkelijke bewoners van Groenland, zijn die vaak heel erg oververtegenwoordigd in dit soort jeugdbeschermingsmaatregelen. Er zit ook een hele vervelende koloniale geschiedenis achter. En hoe komt dat nou? En je ziet dat in internationaal onderzoek zijn er eigenlijk drie verklaringen. De eerste verklaring is dat gezinnen in een meer, of groepen in een meer marginale positie in de maatschappij, dus die minderheidsgroepen, dat die vaker problemen hebben die uiteindelijk leiden tot zo'n kinderbeschermingsmaatregel. En dat komt vooral door armoede. Want gezinnen die in armoede leven, armoede geeft heel veel stress. Financiële problemen geven stress. Stress is een risicofactor voor kindermishandeling. Het is ook een indirecte risicofactor, bijvoorbeeld omdat ouders onvoldoende geld hebben om voldoende eten voor hun kinderen te kopen, kleding, andere dingen die de kinderen nodig hebben. Maar het komt ook omdat in gezinnen die in armoede leven, als er problemen zijn in zo'n gezin, komt dat ook eerder naar voren. Het maakt uit of je in een kleine sociale huurwoning woont die heel gehoorig is, of in een grote villa ergens achteraf met een hoge heg eromheen. Het valt sneller op. Je komt met meer, als je in armoede leeft, met veel meer professionals in contact. Die allemaal ook zich met jouw gezin bemoeien en ook een melding bij Veilig Thuis kunnen doen, bijvoorbeeld. Dus daar zit ook een verschil in. Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien, nou, niet alleen die omstandigheden, het ligt ook aan het jeugdzorgsysteem zelf. Bijvoorbeeld de vooroordelen, maar ook door allerlei regels en procedures in het nadeel werken van mensen uit minderheidsgroepen. En daardoor ontstaan er dus biases, ontstaan er verschillen. En de laatste verklaring is, nou, de hulpverlening sluit niet altijd goed aan. Die is ingericht op de meerderheid. Voor Nederland geldt dat voor het witte gezin zonder migratieachtergrond, met twee ouders, een vader, een moeder en een paar kinderen die allemaal bij elkaar wonen. Daar is dat systeem op ingericht en dat past niet bij iedereen, of dat past niet bij wat iedereen nodig heeft. Goed, dit komt dus uit internationaal onderzoek. Wat weten we nu over de Nederlandse situatie? We weten voor Nederland eigenlijk niet hoe dat in die hele keten werkt. Want we weten uit buitenlands onderzoek, dat stapelt zich op. Als er zo verschillen zich gaan voordoen, zit dat vaak op elk niveau een beetje. Je krijgt niet zomaar van de ene op de andere dag kinderbeschermingsmaatregel. Dat begint vaak met of een hulpvraag of een melding. Dan moet er onderzoek gedaan worden. Er raken professionals betrokken. Er wordt uiteindelijk, het zijn een heleboel beslissingen. En als op elk van die beslissingen kan er dus verschil ontstaan. Of kan er discriminatie plaatsvinden. En dan krijg je een heleboel kleine verschillen, maar uiteindelijk tot hele grote verschillen kunnen gaan leiden. In Nederland is dus niet die hele keten van beslissingen onderzocht. Dat is nog niet gedaan. Wat weten we nou wel uit Nederlands onderzoek? Armoede is ook in Nederland een risicofactor. En ook in Nederland zijn er echt grote verschillen tussen gezinnen met en zonder migratieachtergrond. En vooral gezinnen die dus uit de categorie niet-westerse migratieachtergrond komen. Bijvoorbeeld, dit zijn wat oudere cijfers, 2017. Toen waren er kinderen uit gezinnen zonder migratieachtergrond, daarvan leefde zo'n 4% in armoede. Bij kinderen uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond was dat 23%. Er groeien dus veel meer kinderen op in armoede. Ook zijn eenoudergezinnen oververtegenwoordigd in kinderbeschermingsmaatregelen. En ook mijn eigen onderzoek laat zien dat financiële problemen echt wel een belangrijke rol daarbij kunnen spelen. Daarnaast is er dus een paar onderzoeken om te kijken of ook vooroordelen of bijvoorbeeld problemen of biases of institutioneel racisme in dat jeugdbeschermingssysteem echt een rol speelt. Dat is niet heel eenduidig. Het zijn een paar onderzoeken gedaan en die geven niet, sommige spreken elkaar tegen, geen heel duidelijk antwoord. Maar bijvoorbeeld één onderzoek wat is gedaan met behulp van casusbeschrijvingen bij hulpverleners laat bijvoorbeeld zien dat als je een situatie voor een gezin over een gezin opschrijft en je geeft dat gezin eerst een Nederlandse naam en laat hulpverleners dan een inschatting maken wat heeft dit gezin nodig en vervolgens geef je dat gezin, ik noem eens wat, een Arabische naam of, en dan zie je dat daar verschillen in zitten. Dus bij het Nederlands gezin wordt dan sneller gedacht aan een verwijzing naar de GGZ. Er is iets aan de hand. En bij een gezin met een Arabische naam wordt dan sneller gedacht, oh, hier is sprake van gedragsproblemen.
Mogen we ook tussen de vragen stellen of heeft u dat liever niet?
Van mij wel, maar ik kijk even naar onze moderator.
Ja, we hebben wel ruimte voor één vraag.
Ja, maar één vraag. Oké, als er zoveel duidelijk is, want we horen heel veel natuurlijk institutioneel racisme, we zien ook in de toeslagenaffaire, en dan begrijp ik niet, dit zijn cijfers van 2021, dat er nog steeds geen grootschalig onderzoek is verricht. Waar ligt dat aan?
Dat is een hele goede vraag. Ik weet het eerlijk gezegd. Ik denk, er zijn een paar praktische obstakels. Wat het zo makkelijk maakt in een land als de Verenigde Staten om dit type onderzoek te doen, is dat het daar geregistreerd wordt op etniciteit of zelfs ras. Dat wordt opgeregistreerd. En dan kunnen al die datasets aan elkaar gekoppeld worden door onderzoekers. Niet helemaal mijn, dat specifieke type onderzoek, niet helemaal mijn expertise. Dus hoe dat precies werkt, moet ik me schuldig blijven. Maar daar, ik denk dat het dan iets makkelijker is dan in Nederland, waar we dat heel bewust niet registreren, voor zover ik weet. Ja.
Niet meer.
Het werd wel geregistreerd. En die cijfers zijn er nog wel ergens. Die hebben natuurlijk bij die hele toeslagenaffaire wel een rol gespeeld. Dat die registratie nog ergens was. Ook al was die officieel niet meer toegankelijk. Maar dat is lastig. En ja, voor onderzoek moet geld. Dit type onderzoek is heel duur. Dus daar moet dan wel geld voor vrijgemaakt worden. En ja, er is wel wat gedaan. Dat zal je zo ook in Tendel misschien nog wel iets over vertellen. Het worden af en toe zijn er wel instanties die zelf opdracht geven tot een onderzoek. Maar het zijn alles maar ja, het stukje waar ze zelf over gaan. En geen groot van hoe zit die hele keten nou in elkaar. Even kijken. Wat weten we nog over hulpverlening? Is dat gezinnen met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij wat we de lichtere vormen van jeugdhulp noemen. Dus die zijn, maken minder vaak gebruik van de jeugd-GGZ of vrijwillige opvoedondersteuning. Dus dat kan inderdaad een rol spelen. Maar goed, of dat echt zo is, dat weet ik dan weer niet zeker. Maar dat lijkt het wel op. En er is ook al wat onderzoek dat laat zien dat veel hulpverlening toch uitgaat van een witte norm. Ook al ja, het werd in de vorige sessie wel opgewezen. Er zijn wel zeker wel veel initiatieven om hier iets aan te veranderen.
U luistert naar een speciale uitzending van Radio De Leon tijdens de conferentie van het NCDR, gehouden in Nieuwegein.
Maar er is natuurlijk niet alleen racisme en discriminatie in uitkomsten, in instituties, in grote verbanden. Maar mensen hebben ook natuurlijk individuele ervaringen met vervelende opmerkingen, met op een bepaalde manier behandeld worden. Nog los van tot welke uitkomsten dat dan allemaal leidt. En dan is er een voorbeeld van iemand die dat soort ervaringen heeft. Ik zal haar Zahra noemen, dat is niet haar echte naam. En zij is geboren in Somalië. En als jong kind naar Nederland gekomen en vervolgens uit huis geplaatst. En wat er toen gebeurde is dat ze steeds werd aangesproken op je hebt een oorlogstrauma. En ik zal even voorlezen wat ze daarover zegt. Ik kwam volgens de documentatie uit oorlogsgebied en ik had therapieën nodig en behandelingen. Ik was gewoon een kerngezonde tiener. En voor een tiener was het een klap om terecht te komen bij iemand die moest helpen en die eigenlijk stigmatiseerde. Jij hebt een trauma, jij komt uit een ander land en jij gaat maar hulp krijgen en hulp vragen. Het ging niet zo lekker thuis. De instanties begonnen ook aan mijn moeder te trekken van de opvoeding gaat niet goed. Jullie hebben allemaal oorlogstrauma's. Mijn moeder heeft nooit oorlog meegemaakt, die vrouw had nergens last van. Ik had een strenge thuissituatie waar wel fysiek geweld aan te pas kwam. Maar de focus lag daar niet op, de focus lag echt op mijn verleden. Toen ze eenmaal volwassen was, is ze zelf kinderen gekregen. En ook toen is jeugdbescherming weer betrokken geraakt bij haar gezin. Haar kinderen zijn uiteindelijk ook uit huis geplaatst. En toen werd eigenlijk als voorwaarde weer gesteld om die kinderen weer terug te krijgen. Jij moet behandeling voor je oorlogstrauma's. Dat oude dossier lag er nog. Terwijl zij zoiets had van, ja, ik heb wel trauma's. Die heb ik in die jeugdzorg opgelopen, niet in Somalië. En ze kreeg ook te maken met andere vooroordelen op basis van haar achtergrond. Bijvoorbeeld verbazing dat ze zo goed Nederlands sprak. En dat was voor haar heel pijnlijk, want doordat ze relatief jong uit huis geplaatst is, sprak ze haar eigen taal niet meer. Ze sprak ook alleen maar Nederlands en andere talen die ze later geleerd had. Maar juist dat er dan aangeboden wordt een tolk te regelen, terwijl ze die taal niet eens meer beheerst, was voor haar heel pijnlijk. Er zijn uit onderzoek wat er is, komen er naar voren een paar verschillende vormen van discriminatie zijn. Je hebt natuurlijk discriminatie van professionals naar cliënten, waar we het tot nu toe ook over gehad hebben. Maar er vindt ook discriminatie en racisme plaats tussen cliënten onderling. Of bijvoorbeeld homofobie. Mensen, jongeren die samen in een instelling verblijven, bijvoorbeeld. En ook medewerkers kunnen te maken krijgen met discriminatie door cliënten, door ouders of hun eigen collega's. Om af te sluiten, voor onderzoek wat ik gedaan heb, ik naast gesprekken met ouders en familieleden is ook gesprekken gehouden met professionals, rechters, advocaten. En daar kwam uit naar voren dat discriminatie en racisme, maar bijvoorbeeld ook religie of cultuur, hele moeilijk bespreekbare thema's zijn. Dus mensen hebben vaak wel allerlei ideeën over dit gezin doet dit, want ze hebben die in die achtergrond, of vanwege hun geloof, of vanwege wie ze zijn. Maar dat wordt heel zelden expliciet besproken. En ook niet getoetst of dat soort vooroordelen wel kloppen. En dan zag je soms ook wel dat sommige gezinnen die ik geïnterviewd heb, die zeiden ook van ja, het hebben ze dit en dit gedaan om rekening te houden met onze achtergrond, maar dat willen wij helemaal niet. Of dat, dan werden er dus dingen ingezet die niet aansloot bij wat het gezin echt nodig had, omdat er daar eigenlijk geen gesprek over was gehouden. En dan wil ik het hier nu graag bij laten en dan ga ik door naar Hanneke voor de rest.
Om nog even terug te komen op de vraag, waarom wordt er nou een onderzoek gedaan? We hebben bijvoorbeeld met vanuit mijn officie, waar ik werk, hebben we met de VU toen meegedaan met een onderzoeksvoorstel over bias bij professionals in de zorg breed. En MBO, degene die beslist over wetenschappelijk onderzoek, die zei ook van ja, volgens ons in Nederland is dat, speelt dat niet, die bias. Dus ja, daar hoeven we geen onderzoek naar te doen. Ja, dus dat is een hele hardnekkige. De Nederlandse of witte onschuld, zou ik het willen noemen. Ik ga mijn verhaaltje even inkorten, want we hebben echt fantastische panelleden. Dus daar wil ik meer aandacht aan besteden. En daarom wil ik... Ik doe zelf dus veel onderzoek naar de vraag, wat werkt tegen discriminatie? Hoe voorkom je het nou? Onder andere in de scholing van professionals. Daar heb ik eerder naar gekeken. En ik heb hier een aantal opties op een rijtje staan. En ik ben ook benieuwd welke jullie denken dat goed werken. Eentje werkte niet zo goed. Ik ga ze even opnoemen. Stereotypen benoemen en uitleggen waarom deze niet kloppen. B. Inleving en empathie ten aanzien van gediscrimineerde groepen om vooroordelen te verminderen. Dus onder de professionals. Dat eerste ook, hè, met de professionals dan die stereotypen benoemen en uitleggen dat ze niet kloppen. C is die professionals stimuleren om meer instrumenten te gebruiken, waardoor ze beter objectiever kunnen oordelen. Of is bewustwording van de eigen bias, ze leren deze onder de duim te houden. Bias bedoelen we vooroordelen en stereotypen mee. Of E is kennis over racisme en discriminatie. Dat gaan we even met handen opsteken doen hoor. Wie denkt bij A van nou, dat weet ik niet of die wel goed is. Ja, zie wel een aantal handen. Bij B, wie denkt, ik weet niet of dat wel een goed idee is. Eentje. Ja. C, misschien instrumenten inzetten. Wie denkt D, daar twijfel ik over. 1 twijfelaar, 2 twijfel, een beetje twijfel. En E, kennis over racisme en discriminatie. En daar twijfelaars over. Nee, nou dat E is ook, laten we daar maar meteen beginnen. Dat is absoluut eentje om niet over te twijfelen, want het is natuurlijk superbelangrijk. De enige waar we echt duidelijk van kunnen zeggen, nou dat is een slecht idee, is A. De andere zitten wel overal mitsen en maren bij. Ik ben ook benieuwd naar jullie mitsen en maren. Waarom dachten jullie bij A, degene die denkt niet aan een roze olifant, hè? Als er nog zegt, je moet er niet aan denken, dan blijven ze juist vaker hangen. Eigenlijk wil je stereotypen juist weer leggen. Dus dat is een bekende valkuil die ik wel ook tegenkom in trainingen. Waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat die eigenlijk niet zo goed werkt. Dus iedere keer als je een stereotype ziet en je moet op de nee-knop drukken, dan was een bedoeling dat je daar minder stereotypen van kreeg. Maar toen bleek eigenlijk uit het onderzoek dat ze meer waren geworden. Want het blijft juist beter hangen. Nou, inleving en empathie is in principe een goede, want er zitten ook mitsjes en waartjes bij hoor. Maar als je je inleeft in iemand waar je vooroordelen over hebt, zeg maar, dan wordt dat beeld van jezelf, beeld van die ander, het gaat wat meer overlappen. En die ander wordt daar wat minder anders. Nou, je moet uiteraard, een valkuil is bijvoorbeeld dat je dan denkt, oh, ik weet precies hoe het voor jou is. Want dat weet je natuurlijk niet. Maar een stuk inleving en empathie, dat je meevoelt, dat je het erg vindt. En vooral dat gevoel van onrechtvaardigheid, dat je denkt, oh, dat is erg wat iemand meemaakt. Bijvoorbeeld net als je die casus hoort en je denkt, oh, dat is erg. Nou, mocht je dat eerder nog niet hebben gehad, dat zal voor jullie niet het geval zijn, maar dan kan dat toch een stukje je vooroordelen verminderen, hè? Dus je minder negatieve oordelen.
Ja, maar dat kan je vooroordelen juist versterken.
Dat kan ook, als het verkeerd gebeurt. Wanneer denk jij dat dat versterkt?
Ja, juist als je gaat inleven, ja, zie je het bevestigde beeld. Maar dan juist meer vanuit dit had ik gedacht, en je komt dan zoveel casussen tegen, dan kan je voor jezelf een rode draad herkennen.
Ja, precies. Maar dan is de vraag met inleven, bedoelen we eigenlijk dat je mee gaat leven, hè? Met iemand, eigenlijk naast iemand gaat staan. En wat je dan dus vaak ziet, is dat je dus eigenlijk niet vanaf een afstandje eigenlijk gaat oordelen van, oh ja, precies, jij bent zus of zo. Dat is denk ik terecht dat je dat zegt. Maar bij inleven bedoelen we echt dat je het meevoelt, dat het binnenkomt en dat je denkt, oh, dat is erg dat iemand raakt. En dat moeten dan idealiter ook situaties van discriminatie zijn. Hè? Dus als je mensen daaraan blootstelt, witte mensen bijvoorbeeld die nooit iets, ja, die maken dat zelf niet mee als zij zich voor het eerst gaan inleven. In mensen van kleur bijvoorbeeld die racisme meemaken, ja, dan is dat voor witte mensen een enorm leerzame ervaring vaak. En een idee is bijvoorbeeld via theater of boeken of films. Want anders moeten alle mensen van kleur iedere keer die ellende gaan. Ja, er zijn heel veel studies die dat laten zien. We hebben ook bij studies geobserveerd, bijvoorbeeld in klassen, die dat laten zien. Bijvoorbeeld, we hadden een klas in Volendam, was het geloof ik. We waren heel negatief over vluchtelingen. Er komt een vluchteling vertellen voor de klas. En die vertelt over hoe dat is en om te vluchten. En die leerlingen slaan om als een blad van een boom. Van, oh, maar wat erg, en hoe is het nou met je moeder? En hoe is het daarmee afgelopen? En die sfeer is helemaal gedraaid binnen één lesuur eigenlijk. Ik heb het ook gezien met homofobie, zie je dat ook, zeg maar. Het gevoel dat je echt denkt, oh, dat is erg wat jou raakt. Ja, er zijn zeker mensen die zich weigeren om in te nemen.
Is er ook niet een valkuil dat mensen weer zielig gevonden
is? Ja, die is heel belangrijk. Dit is ook een hele goede. Ja, ik heb geen tijd voor alle mitsen en maatjes, maar hij is een heel goed. Want het gaat niet over, ach, gut, wat erg dat jij daar meemaakt. Maar oh, als ik dat mee zou maken, zou ik het ook erg vinden. Dus eigenlijk naast iemand gaan staan en niet inderdaad naar beneden kijken. Zeker. Instrumenten kunnen vreselijk werken als het verkeerde instrumenten zijn. Maar als je goede instrumenten hebben die jou helpen om jouw oordeel te verscherpen. Om eigenlijk even uit die onderbuikgevoelens te komen. Dan kunnen ze helpen. Bewustwording van je eigen vooroordelen en stereotypen kan ook zeker helpen. Althans, als je daartoe gemotiveerd bent. We zien dat mensen die weinig motivatie hebben hier heel slecht in zijn. Doe je dat met een heel team, dan slepen mensen elkaar. Dan kunnen mensen elkaar ook een stukje motiveren. Van, goh, dat vinden wij belangrijk. En straks in het panel komt ook iets aan de orde over leiders. Die kunnen dat natuurlijk ook stimuleren, dat medewerkers denken, hé, hier wil ik wat mee. Nou, en die kennis die hebben we al gehad. Nou, we kunnen hier echt nog 2 uur over vullen. Ik ga jullie ook... Overzicht is eigenlijk dat je aan de ene kant bias kan verminderen. Bijvoorbeeld door inleving en empathie. Dat vermindert die vooroordelen. Maar je kan ook leren om ze meer onder duim te houden. Want je krijgt ze bijna nooit allemaal weg. Dus het is ook goed om jezelf daarop te monitoren. En te leren om daar niet naar te handelen. Kennis en vaardigheden kun je vergroten. Bijvoorbeeld ook meer het cultuursensitief handelen. En je kan wat doen in de instrumenten, in het beleid, in de manier waarop de organisatie ook wordt aangestuurd. Want uiteindelijk moeten we ook voorkomen dat individuele jeugdzorgmedewerkers alleen denken van hier moet ik iets mee. Het is ook meer een organisatieding en eigenlijk een samenlevingsding. Maar je moet in ieder geval binnen die organisatie echt goed op de kaart staan. Nou, ik verwijs jullie even door. Kijk, ik wilde heel veel vertellen. Maar naar dit onderzoek wat we hebben gedaan. In opdracht toen van de Raad van de Kinderbescherming. Met Verwij Jonker en een bijrol van ons vanuit Movisie. Waarin ik onder andere heb gekeken dus naar van, ja, wat weten we nou hoe we dit kunnen voorkomen. Ja, want er is heel veel nadruk terecht natuurlijk op onderzoek van nou, hoe speelt het. Maar eigenlijk zou het bizar zijn als het in Nederland niet speelt. Hè? Dan zouden we echt een uniek, bijzonder apart land zijn. Dat verwacht ik niet met ons koloniale verleden, slavernijverleden. Is dat niet in de lijn der verwachtingen? Of als je kijkt bijvoorbeeld naar wat we wel weten over discriminatie op andere terreinen. Dus is mijn aanneming, ga maar aan de slag met het voorkomen, verminderen. Want daar hebben we ook onze handen vol aan. We hebben een fantastisch panel. Dus we hebben 3 mensen. Ik begin even bij jou, Iwan. Ja, misschien kan jij je het beste zelf voorstellen. Vanochtend deed ik dat en toen dacht ik, dan doe je nooit recht aan mensen.
Ja,
hij is bestuurder bij Omroep Zwart, bij allerlei organisaties. Er kwamen er vanochtend weer, ja, maar dan ben ik ook bestuurder. Nou, ellenlang cv, voormalig algemeen directeur van de Raad van Kinderbescherming ook. Schrijver, een fantastisch boek geschreven over leiderschap. Spreker, eigenlijk doen we ook, ik zal ga iets regelen dat ik hem een keer 2 uur gewoon alleen hem kan. Dit is alleen, dat kun je gewoon zo vullen, geen probleem. En vandaag in ons panel. Nou, iemand. En dan gaan we door naar Sabrina. Sabrina heeft heel veel ervaringskennis, is heel veel professionele kennis, loopt heel lang in de jeugdzorg rond. Als, onder andere bij de reclassering. En zij kan heel goed vertellen wat er aan de hand is als we het hebben over racisme, ongelijke behandeling in de jeugdzorg en hoe dat beter kan. Ik wil ook heel graag een hartelijk applaus.
U luistert naar een speciale uitzending van Radio De Leon tijdens de conferentie van het NCDR, gehouden in Nieuwegein.
En dan hebben we last but not least Dat is Isabella, zij is advocaat. Zij zit in die rechtszaken en staat de cliënten bij die dan te maken krijgen met bijvoorbeeld uithuisplaatsing onder toezichtstelling. En staat dan aan de kant van die cliënt en kan ook levendig vertellen over hoe dat er dan aan toe gaat in dat rechtszaak gebeuren. Dus ik ben heel blij dat zij hier is. Zij is ook voorzitter van de vereniging van, en dan moet ik het goed zeggen,
Nederlandse jeugdrechtadvocaten.
Oh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Nederlandse jeugdrechtadvocaten. Ook een heel groot applaus. Nou, super. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. We hebben stellingen. Wij willen jullie eerst even laten als deelnemers, zeg maar, daarover oordelen. Ik ga daarvoor even naar de Mentimeter. Dan kunnen jullie, als het goed is, doet hij het zo. En dan zet ik hem zo open. Dan kunnen jullie de QR-code scannen.
In de praktijk zie ik regelmatig voorbeelden van racisme in de jeugd. Dat is de stelling.
Ja, we hebben een hoop, weet ik niet. Nou, dat kan natuurlijk heel goed zijn, want als je niet in de jeugdzorg vaak terechtkomt, is dit natuurlijk een heel moeilijke vraag. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst even naar ons panel. Sabrina, mag ik bij jou beginnen? Want jij werkt in de jeugdzorg. Hoe komt racisme aan de orde of zie jij dat binnen jouw werk? Kun jij daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Ik zal even bedenken. Wat ik werk als jeugdreclasseerder. En dan heb je te maken met jongeren die een delict hebben gepleegd. En je ziet dan dat er best wel vaak jongeren van een niet-westerse achtergrond, dat die, zeker ook omdat dan andere problematiek er ook bij komt, soms heeft het te maken met armoede, heeft te maken met gezinsproblematiek. En dan heb je een opstapeling eigenlijk van problemen, waardoor zij net iets zwaarder worden beoordeeld of net in de zwaardere maatregelen terechtkomen dan jongeren met een niet-westerse achtergrond en ook die problematiek niet hebben, bijvoorbeeld geen armoedeproblemen. Dus eigenlijk het, wat zij soms tegen zich, wat eigenlijk tegen hun werk, waar ze eigenlijk ook niets aan kunnen doen, daar zijn zij ook slachtoffer van, heeft wel direct effect in de jeugdstrafrechtketen voor hun, in negatief perspectief. Ja.
En is het ook een onderwerp op de werkvloer, zeg maar, waarover gesproken wordt? Of?
Ja, er is volgens mij 2 dagen geleden een rapport uitgekomen, zoiets, die daar wat over zegt. En dan is het, op de werkvloer heb ik daar geen gesprek over zien voeren, maar ik vind het interessant, dus ik ga het gesprek dan met een directe collega aan. Maar hij is nog niet breed, hij is ook niet breed intern gedeeld of iets, dus ik hoop dat dat nog wel gebeurt. Maar dat is iets. Ik heb het idee dat racisme als zodanig nog niet als probleem omarmd wordt. Mm. En dat is denk ik het onderliggende van hebben wij met elkaar besloten. Eigenlijk heeft het onderzoek heel mooi aan dat je zou kunnen denken, dat is echt wel een probleem. Maar als heel veel mensen eigenlijk dat nog niet onderkennen als probleem, dan wordt er ook niet de noodzaak gevoeld om daarvoor een oplossing te bedenken. Want het is zogenaamd geen probleem. Ja. En dat maakt dat dan dit als probleem niet wordt besproken, niet wordt onderkend, niet wordt aangepakt. En op het moment dat het wel wordt benoemd, wordt het tot een individu gereduceerd. Ja. Dus we weten allemaal, racisme komt voor. Rotterdam heeft een heel racistisch politiekorps. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En toch, als iemand individueel zegt, ik voel mij racistisch bejegend, dan is het van diegene zelf. En wat heb jij gedaan? Of wat is, en dan is de context van, we weten dat, we hebben eerder gehoord dat dit politiekorps racistische dingen heeft gedaan, dat wordt dan niet meer erbij gehaald. Dus het blijft dan van diegene zelf en niet als collectief probleem opgepakt. Dat is mijn ervaring.
Mag ik even iets over dat onderzoek voorlezen? Want ik was verbogen daarover.
Ja.
Kijken naar het volledig pakket aan sancties kan niet resulteren in substantiële verschillen in strafhoogte, maar migratieachtergrond heeft bij strafrechtelijke uitkomsten minder invloed dan sociaal-economische kenmerken. En de vraag is, wordt er intersectioneel gekeken?
Exact.
Of sociaal-economische achtergrond ook vanwege het institutioneel racisme een rol speelt of niet, dat is in dit onderzoek niet expliciet meegenomen. Nee.
Maar heel veel van ons weten wel dat daar ook een connectie ligt. Dus, en als je alleen deze zin leest, kun je daarmee schermen van, nou ja, de uitkomst is dit. En dat, daar zou je mee kunnen schermen. Terwijl, nou ja, er zitten, ik denk, hele knappe koppen in deze zaal. Die eigenlijk ook wel kunnen bedenken dat het een niet losstaat van het ander. Dus dat is een beetje jammer.
Ja, maar meteen een goed punt. Als het onderzocht wordt, dan wordt het vaak niet intersectioneel bekeken. Waardoor we eigenlijk een plaatje missen. Hè? Ja. Dankjewel voor deze opmerking. Dankjewel, Sabrina. Jij gaat naar Isabella, ja?
Ja, want ik ga even, het gaat over in de praktijk. En dan ik. En of er dan voorbeelden zijn. Als ik in de praktijk werk, kom ik voorbeelden tegen. Voorbeelden die worden genoemd, hè, dus door de cliënten zelf, door ik sta ook jeugdigen bij, er staan ouders bij die in aanraking komen met jeugdzorg. Maar ook die jongeren die in aanraking komen met het strafrecht, het strafsysteem, politie, OM. Dus ja, dan hoor je het terug. Dus dat is de manier waarop je dat verneemt. Hè. Dus je hoort het terug, je ziet het dan niet terug. Hè. Je hoort het over bejegening in gesprekken. Maar ja, je hoort het ook van jongeren die in instellingen zitten, hoe ze worden benaderd en behandeld en ja, hoe ze ervaren dat dat toch met andere jongeren die daar zitten, dat dan anders is. Dus dat zijn wel dingen die we terug horen, laat ik maar zeggen. Dan is het echt even vanuit de praktijk, hè, van oké, wat hebben we dan? Want ik heb daar zelf geen dossieronderzoek meer gedaan bij ons in de praktijk. Dat zijn dingen die we merken. Ik merk het zelf soms ook als ik rapporten zie. Als ik rapporten terugkrijg, ook van de Raad voor de Kinderbescherming. Hè, dat er toch stukken in staan waar dingen benoemd worden van je denkt, ja, wat is nou hier eigenlijk de relevantie van? Waarom wordt het benoemd? Waarom wordt er gezien? En ze zijn veel verhuisd. Hè, is het dan, het wordt al soort aan elkaar geconcludeerd.
Ja.
Dus die dingen komen wel tegen. En ja, ook wat al als voorbeeld ook door Iris werd gezegd, hè, dat vanuit de jongeren dat er dus wordt gevraagd van ja, heb je een tolk nodig? Nou, er is nog geen woord gewisseld. Laten we eerst eens even kijken of iemand gewoon antwoordt in het Nederlands. Hè? Dus dat is heel gek als je dat allemaal ziet en tegenkomt.
Is dat dan ook de rechter die dat soort dingen bijvoorbeeld... Hoor je daar ook wel eens
uitspraken? Nou, het gebeurt ook. Het is mij wel zo voorkomen ook in de rechtszaal. Ja, inderdaad, dat er werd gezegd van komt u tolk nog? En... dat iemand zegt, nou, ik kom gewoon uit Amsterdam in de plaat. En die antwoord dan ook gewoon in plat Amsterdams. Nee, ik heb geen tolk nodig. Hè? En dan zegt een rechter van, oh ja, sorry, ja, mensen zoals u, ja, die komen wel vaak met een tolk, vandaar dat ik die vraag stelde. Ja, dan denk je wel, oei, het gaat nu wel echt fout.
Ja.
Dus dan kan je zo verplaatsen in iemand van, nou, ik denk niet dat die partij daar nu heel relaxed zit, hè?
Ja.
Op dat moment. Dus
heeft u ook wel eens het gevoel, ook bij een uitspraak, want je hoort uiteindelijk ook wat er is uitgesproken, of je dan ook het gevoel hebt van, nou, volgens mij heeft afkomst of welke grond dan ook hier een rol in gespeeld. Ik voel dat zo.
Ik kan daar de vinger niet achter krijgen natuurlijk. Maar wat ik zelf van mensen terughoor, is dat ze dat zo wel hebben beleefd. En dat is natuurlijk ook nog een heel belangrijk punt. Daar komen we later ook op met professionaliseren. Kijk, hoe ik iets beleef, kan anders zijn natuurlijk dan hoe de ander het beleeft. En in hoeverre kan ik me inleven in een situatie. En dat gaf jij natuurlijk ook al aan. Dus ik praat nu met name van wat ik terughoor en wat ik dan zelf heb gezien. Dus omdat je het ook hebt over de praktijk.
Tot zover het eerste deel.
Hi, I'm Claude Woods.
Hi, I'm Tim Owens.
Hi, I'm Devere Duckett.
And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.
De formatie Nieuw Sensa uit Amsterdam. Dit is de Woudreus van Amsterdam, Radio De Leon.
Met de alasmoor Biji Odi, Alphonse Hillingen en mijn hoop dat we dan Archie Radio De Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want nou een ding belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abu eis ding. U kan takken overal. Nou eens maar nou kan takken. Hey, we stop you of zo. U abu eis zijn en dat belangrijk in een communicatie.
Canabiso, nine comina bando tonabiso, nazalili susu taipe na yote o Katerina. Nabambe kanangai, okomi journaliste monene, mosala malamu, lifuti malamu, baninga zika zinga zinga. Zali kobongi sali bala na sanza ekoya pena zali kakelili moto ya komisa kio kongenga lobi na mona kio na mboka kasi otiola kingai baninga bayebisa kingai olobaka na zali moto akolonga te ezali mabete. Na limbisi yonte na luleli obolamu. Na kokende liboso. Ata kompasi. Ekotikala na motema. Katerina nangai yo. Katerina nangai ya bolingo. Nini ekomina bilaka na biso. Nini ekomina bandoto na biso. Nazalili susu taipe na yote o Katerina. Katerina nangai yo. Katerina nangai ya bolingo. Nini ekomina bilaka na biso. Nini ekomina bandoto na biso.
Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost is dit Radio De Leon, de Woudreus.
Ozala ki wapi, papa. Ozala ki wapi. Oyebi ndenge zalaka, soki ozali mwana oyo azali na tata te. Susu balobi na koyebisa tata na ngai tango bazali komikumisa tata na ngai aleki oyo ayo
otikali nye ozali kolinga ete yo mpe ozala na tata
tango bana bazali komikumisa tata na ngai akoki kobeta oyo ayo
oyo kaka kaka
komitunaka ndenge nini eyo kaka mpona kozala na tata oyo alingaka mpe abatelaka yo pamba te nyonso ozali na mama moko azali kozela yo ozalaki wapi.
Get ready to whine!
outro sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.
Ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
En Franklin Exdon is going home.
Massive, are you ready?
Yeah, oh Lord.
Don't go massive, are you ready?
Yeah,
watch this style.
Oh,
it's so a TT, my Josie Wona, it's so a TT, my Josie Wona, my FC, my Kuru Mamwe, Nakaura, Yakushika, Pachopeki, Apa, Anzi, Watochona, Kani, Oscar, Warona, Diwe, Wakaona, Bongo, Bafini, Kuti, Kuti, Aite, ready for them, Bongo, ready for them,
Joe,
ready for them, Bongo, ready for them,
Joe.
Oh, Jaipa.
Bossa, la, so.